Goedemorgen. Ja? Goedemorgen. Vanochtend wil ik met jullie een stuk over uit Openbaringen overdenken. Dus Openbaringen. Het laatste boek in de Bijbel. Boek geschreven door Johannes, de apostel. Johannes die dat boek waarschijnlijk zo rond de jaren 90 geschreven heeft. Zo'n 60 jaar na de kruisiging en opstanding van onze Heer Jezus Christus. En Johannes heeft dat boek geschreven vanuit Patmos. Patmos is een eiland wat zo'n 50 kilometer buiten de westkust van Turkije ligt. En hij was toen op dat moment nog de enige overlevende, de enige levende apostel. Alle andere apostelen waren al vermoord voor de verkondiging van het evangelie. En het stuk dat we zullen lezen uit Openbaringen is Openbaringen hoofdstuk 1 vanaf vers 9 tot Openbaringen 2 vers 7. Dus de mensen die een Bijbel bij zich hebben, wil ik vragen om op te slaan vanaf Openbaringen hoofdstuk 1. De tekst, het boek wat geschreven is door Johannes, werd gericht aan de zeven kerken te Azië. Dat zijn zeven kerken in West-Turkije, hedendaags West-Turkije. En punt is dat er veel meer dan zeven kerken waren in West-Turkije. Er was ook een kerk te Colosse. En Colosse, daar hebben we ook de brieven aan de Colossenzen van. Dus er waren veel meer brieven, of veel meer gemeentes dan die zeven gemeentes. Dus waarom stuurt Johannes of adresseert Johannes in die brief alleen maar zeven gemeentes? Nou, dat komt omdat ik denk dat de Heere God daar een stukje volheid aan wil laten zien. Dus het getal zeven is een compleet getal in de Bijbel. En ik denk dat God hiermee wil laten zien, dit is iets wat voor de gemeente van Jezus Christus wereldwijd is. En niet alleen voor die zeven gemeentes in hedendaags West-Turkije. En daarom geldt het dus ook voor ons, voor de gemeente in Roermond 2000 jaar later. Laten we lezen vanaf Openbaringen hoofdstuk 1 en vers 9 tot 2 vers 7. En dan staat er boven de verschijning op Patmos. Ik, Johannes, uw broeder en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en de volharding in Jezus, was op het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en het getuigenis van Jezus. Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin, zeggende, hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten naar Efeze en naar Smyrna en naar Pergamum en naar Thyatira en naar Sardes en naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om, ten einde de stem te zien die met mij sprak. En toen ik mij omkeerde, zag ik zeven gouden kandelaren. En te midden van de kandelaren iemand als een mensenzoon, bekleed met een tot de voeten reikend gewaad, en aan de borsten omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen als een vuurvlam en zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt. En zijn stem was als een geluid van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zeide, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheden en ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Schrijf dan hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen na deze geschieden zal. Het geheimenis der zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand en de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten. En de kandelaren zijn de zeven gemeenten. Schrijf aan de engel de gemeente te Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die tussen de zeven gouden kandelaren wandelt. Ik Weet uw werken en inspanning en uw volharding. En dat gij de kwade niet kunt verdragen en hen op de proef gesteld hebt. Die zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat gij hen leugenaars hebt bevonden. En gij hebt volharding en hebt verdragen om mijn naams wil. En gij zijt niet moede geworden. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Gedenk dan van welke hoogte gij gevallen zijt. En bekeer u. En doe weder uw eerste werken, maar zo niet, dan kom ik tot u. En ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien gij u niet bekeert. Doch dit hebt gij, dat gij de werken der Nicolaïten haat, welke ik ook haat. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Wie overwint, hem zal ik geven te eten van de boom des levens die in het paradijs Gods is. Laten we bidden. Heer onze God, hoe kostbaar is uw woord. En hoe dankbaar zijn we dat u in uw woord zelf zegt dat het onfeilbaar is, Heer. En dat het voor alle onderricht is, Heer. Vader, we zijn u zo dankbaar voor uw woord. En we zijn u zo dankbaar dat uw woord hier iets laat zien van hoe wonderbaar u bent. En wat een vredevorst u bent. Heere God, wat is het een genade dat we iedere dag opnieuw in vrijheid uw woord mogen openslaan en daardoor gevoed mogen worden. En ik bid u, wilt u ons ook vanochtend voeden? Wilt u ons dichter tot u brengen, Heer, en wilt u ons meer van uzelf laten zien? Opdat we in een diepere aanbidding komen, Heer, en een grotere liefde voor u zullen hebben. Dat is ons verlangen, dat is ons doel, Heer. Wilt u de verder verloop van de samenkomst zo zegenen, Heer? Wilt u geven dat ieder krijgt wat hij en zij nodig heeft, Heer? En wilt u mij leiden in het spreken? Dat ieder woord naar uw wil zal zijn en dat het spreken recht is, Heer. Vader, dat alles mag gebeuren tot meerdere eer en glorie van uw naam. Dit bid ik u in Jezus' naam. Amen. We zien eigenlijk in die tekst een contrast. In het eerste hoofdstuk zie je een prachtige openbaring van de Heere Jezus Christus zelf. En in het tweede stuk, hoofdstuk 2, zie je dat de Heere Jezus de gemeente te Efeze adresseert. En daar wordt iets heel anders gezegd. Want daar wordt gezegd dat de gemeente die eerste liefde verloren is of kwijt is een stukje. Wat ik wil doen is, ik wil eerst samen met jullie kijken naar hoofdstuk 1 en wat daarin te zien is over de Heere Jezus zelf. Dus we gaan die verse iets dieper overdenken. En daarna gaan we naar hoofdstuk 2 toe. En zullen we kijken wat de boodschap is voor de gemeente te Efeze. En wat wij daar vandaag de dag uit kunnen opmaken. Als we kijken naar hoofdstuk 1. En naar de manier waarop de Heere Jezus Christus daar omschreven wordt. Dan zie je dat Johannes begint met de omschrijving van zijn kleren. Daarna begint hij iets te vertellen over zijn haren. Hij vertelt over zijn ogen. Hij vertelt over zijn voeten. En zo vertelt hij heel veel over de Heere Jezus Christus. Hoe de verheerlijkte Heer aan hem geopenbaard wordt, daar in hoofdstuk 1. En over dat tot de voeten reikend gewaad, als je daarna kijkt en je leest daar over die borst die omgord is met een gouden gordel en die kleren die tot aan de voeten reiken, dan doet ons dat denken aan de hoge priester in het Oude Testament. Maar je ziet dat dit zoveel meer is dan de hoge priester, want Johannes zegt ook even later dat hij als dood viel voor de voeten van Jezus. Dit is de hoge priester die alles bereikt heeft voor ons, voor christenen. Hij heeft de genoegdoening voor onze zonden bewerkt. Dus hij is zoveel meer dan zomaar een hoge priester. Als je kijkt naar zijn hoofd en zijn haren, waarvan staat dat ze wit als witte wol waren, als sneeuw. Dan zegt hij van zichzelf dat hij de eerste en de laatste is. Dit is de eeuwige, de alfa en de omega. Het begin en het eind. En in Johannes 17, vers 24, kunnen we lezen dat Jezus al was van de grondlegging der wereld. Die witte haren laten niet iets zien van ouderdom, maar iets van eeuwigheid. Dat Jezus Christus was voor de grondlegging der wereld en tot in eeuwigheid zal zijn. We zien ook iets over zijn ogen. Die zijn als een vuurvlam, waarmee hij alles doorziet en iedere hoek van ons hart kent. Hij die zonder zonde is en die ieder gebrek en iedere zonde in ons ziet. Zijn blik boezemt grote ontzag in en verteert zijn vijanden. Maar tegelijkertijd lezen we een paar versen verderop dat Jezus zijn rechterhand legt op Johannes en zegt: vrees niet. Jezus openbaart zich dus niet alleen hier als de heilige en de alwetende, maar hij laat ook echt iets zien van zijn genade en van zijn liefde aan Johannes. Het vierde punt is dat we iets lezen over zijn voeten, die gelijk zijn als koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt, staat er. En dat doet ons denken ook aan die passages in het Oude Testament, waarvan staat dat Jezus op de laatste dag zijn vijanden met zijn voeten zal verpletteren. Zijn stem is als een geluid van vele wateren, dat al het andere doet verstommen. Hij zorgt ervoor dat zijn woord gehoord wordt aan ieder, door ieder aan wie hij het wil openbaren. Zo lezen we ook in Jesaja 55, vers 11. Hij heeft de zeven sterren in zijn rechterhand. De engelen van de zeven gemeenten die een beeld zijn van de gemeente van Jezus Christus wereldwijd. Dit herinnert ons aan Johannes 10, vers 28 en 29. Waar staat dat niemand uit Jezus' hand zal roven wat de Vader hem gegeven heeft. Niemand zal uit Jezus' hand roven wat de Vader hem gegeven heeft. In hem, in Jezus, zijn wij geborgen. Er is alleen verlossing van het eeuwige oordeel door Jezus' dood aan het kruis en door niets of niemand anders. Uit zijn mond kwam een tweesnijdend zwaard en dit is het woord dat verdeeldheid brengt tussen hen die zijn woord liefhebben en hen die zijn woord niet liefhebben, die dat niet willen doen. Dit is ook het zwaard waar Lucas in Handelingen 2 indirect naar verwijst als hij zegt dat de preek van Petrus die door vele mensen gehoord wordt, dat het hen diep in hun hart trof en dat Petrus, of dat de apostelen en Petrus van hen te horen kregen: wat moeten wij doen, mannen, broeders? Het achtste punt en het laatste punt wat ik wil vertellen over wat we hier zien over de Heere Jezus is dat zijn aanzien gelijk is als de zon in haar kracht. Zo was het ook tijdens de verheerlijking op de berg in Matteüs 17, waar drie van zijn apostelen getuigen van waren. Ook daar waren ze zo onder de indruk van deze Jezus, van die wonderlijke openbaring die ze daar zagen, dat Petrus niet meer wist wat hij zeggen moest. De apostelen kenden Jezus dag na dag in en dag uit met hem gewandeld te hebben. Ze brachten zoveel tijd met hem door. Maar die verheerlijking op de berg ging deze drie apostelen te boven. Dat hadden ze nog nooit gezien. En Johannes lijkt er iets vergelijkbaars mee te maken en omschrijft Jezus aanzien als de warme middagzon. Iets wat we zonder bescherming, tegenwoordig zonder zonnebril, niet kunnen aanschouwen. Zo prachtig is die openbaring van de Heere Jezus aan hem. Johannes heeft een grote vrees en een groot ontzag voor hem die zich openbaart als hij die dood is geweest, maar nu leeft tot in alle eeuwigheid. Dit is Jezus Christus, God met ons, de tweede persoon in de drie eenheid. Waarlijk God en waarlijk mens, hij heeft de sleutels van de dood en het dodenrijk en bepaalt de eeuwige bestemming voor ieder van ons. Wat een prachtige openbaring is dit van Jezus. En wat mooi is het dat we dit vandaag nog mogen overdenken. Dat we het woord hebben en dat we daar zulke prachtige dingen over Jezus mogen zien. En meteen na deze passage komt de boodschap van diezelfde Jezus. Die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en die tussen de zeven kandelaren wandelt. Deze boodschap komt na de gemeente van Efeze en laat een contrast zien, zoals ik net al zei, met wat we hiervoor gelezen hebben. De gemeente wordt allereerst geloofd om de dingen die ze goed doet. De gemeente werkt en spant zich in en volhardt in het niet kunnen verdragen van de kwade. We zien in de tekst dat de gemeente in verschillende zaken, de opzichten, de zaken goed voor elkaar heeft. Er wordt veel in en door de gemeente gedaan en we zijn druk bezig met allerlei dingen. En de gemeente is niet moe geworden in al deze dingen, maar, zegt hij over de Efeziërs, ze heeft haar eerste liefde verzaakt en is van grote hoogte gevallen. Zij moet zich bekeren tot haar eerste werken. En als zij dit niet doet, zal Christus haar kandelaar weghalen. Dit leidt ons ertoe om de volgende drie vragen te overdenken. Wat is nu die eerste liefde die de Efeziërs verzaakt hebben? En hoe is het zover gekomen dat zij die eerste liefde verzaakt hebben? En wat zijn die eerste werken waartoe de gemeente te Efeze zich dient te bekeren? Op de eerste vraag, wat is de eerste liefde die de gemeente verzaakt heeft? Dat is die tekst die we in Matteüs 22, vers 37 kunnen lezen, waar Jezus met de fariseeën in gesprek is en ze hem vragen over wat het grote gebod is. En daar zegt Jezus, het grote gebod is, gij zult de Heere God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Stefan heeft in mei nog in een preek uitgelegd waarom het tweede gebod dat daaraan gelijk is, iets is wat daaruit voortkomt. Dus het gaat om dit eerste gebod. Dat we de Heere, onze God, lief hebben met heel ons hart, heel onze ziel en heel ons verstand. Dat is die eerste liefde waarvan Christus aan ons vraagt, verzaakt die niet? Het antwoord op de tweede vraag is, hoe is het zo ver gekomen? En ik denk dat we dat vinden als we kijken naar het verband tussen het eerste en het tweede deel van de gelezen tekst. Het gemis in het tweede deel van die tekst, de verzaakte eerste liefde, is het niet meer zien hoe groot, hoe bijzonder Hij, Christus, die eerste liefde is. Johannes schrijft daarom met zoveel passie en verwondering over Hem. De boodschap die door de tekst heen klinkt naar de Efeziërs is, toen jullie Christus net leerden kennen, was Hij alles voor je. Je ervoer een soort van verliefdheid voor Jezus, die voortkwam uit een onuitputtelijke bron. Maar nu, na 1 jaar of 5 jaar, of nog langer, is Hij nog wel zo bijzonder voor jullie, Efeziërs? Overdenken jullie Hem nog wel eens? Beseffen jullie niet alleen voldoende, maar ook steeds meer, dat Hij, die ons niet schuldig was, ons gered heeft van een eeuwige hel en ons een eeuwigheid in de hemel als erfenis gegeven heeft. Staan we nog steeds met regelmaat stil bij wie Jezus is, zoals Johannes hier over Hem schrijft? Of is Hij op de achtergrond geraakt? Slokken dingen in het werk of thuis of in de kerk ons op? En is het meer een gewoonte geworden? Of is Hij misschien niet meer op de eerste plaats komen te staan? Of misschien speelt er nog iets anders mee dat we niet direct uit de tekst kunnen halen, maar wel als we naar de gemeente te Efeze kijken. Als je de stad Efeze bestudeert waar deze 2000 jaar geleden voor stond, dan was dat waarschijnlijk de tweede stad in de wereld. Zo'n 250.000 inwoners, een grote havenstad. En als je de haven binnenkwam, dan zag je achter je die azuurblauwe zee met die prachtige eilanden achter je. Je liep het centrum binnen en voor je doemde een groot amfitheater op met wel 25.000 zitplaatsen. Mensen liepen dan meestal rechtsaf, over een marmeren weg. Er lag een prachtige grote markt aan de rechterkant, vele voetbalvelden groot. Daarnaast was er een in aanbouw zijnde bibliotheek die wel 12.000 boekrollen kon houden. De tweede bibliotheek ter wereld. Ook daar was weer een straat die helemaal van marmer was en zo breed. Overal waren winkels. Dan was er weer een markt. Wel 4 voetbalvelden groot. Romeinse badhuizen kon je er vinden. Sportcentra. Een tempel waar de Romeinse keizers vereerd werden. En als klap op de vuurpijl een tempel voor de Grieks-Romeinse godin Diana, waarover we in Handelingen ook kunnen lezen, die 140 bij 70 meter was en 20 meter hoog. Volledig opgetrokken uit marmer. Wat moet dat indrukwekkend geweest zijn voor mensen die daar in die stad woonden. Wat een indrukwekkende stad was het waar ze in woonden. Zo indrukwekkend dat het makkelijk is om Christus niet meer zo helder te zien zoals Johannes Christus hier omschrijft. En ik denk dat we ons met de Efeziërs in dat opzicht kunnen identificeren, dat we in een druk land leven waar we continu bezig gehouden worden en waar continu dingen van ons gevraagd worden. En dat we in een land leven waar alles gaat om het kunnen zien. Waar we continu gevoed worden met muziek, met media, met mode. Waar we continu geprest worden om projecten op het werk. En dat onze passie, ons enthousiasme en die eerste liefde die we voor Christus dienen te hebben, dat die op momenten wel eens op de achtergrond kan komen. Dat het niet meer die eerste plaats heeft waar we zo naar verlangen. En ons verstand kan zo vertroebelen door dit alles, waarvan gezin, werk en kerk hele goede dingen zijn. Maar God wil dat we onze gedachten in de ochtend, als we wakker worden, dat die naar Hem uitgaan. En niet naar al die andere dingen als we in de ochtend wakker worden. Hij verlangt ernaar dat al die dingen, dat we voor al die activiteiten in het gezin, op het werk en in de kerk een diepe relatie met Hem zelf aangaan en een rijke kennis van Hem hebben. Christus heeft uit liefde voor ons een bediening van 3 jaar op aarde gehad, waarbij Hij zichzelf regelmatig slapend hield. Hij heeft 3 jaar uit liefde voor ons, naast al die tijd die Hij in de 12 apostelen stak, zoveel tijd gestoken in die duizenden mensen die geïnteresseerd waren en die behoeftig waren. Uit liefde voor ons heeft Hij de aanwezigheid van de Vader opgegeven en heeft Hij ervoor gezorgd dat we 4 evangeliën hebben, waar we alles over Hem kunnen lezen. En in 2000 jaar is er nog niks van die 4 evangeliën veranderd. Uit liefde voor ons wil Hij een diepe relatie met u en met mij aangaan. Nu hebben we nagedacht over die 2 vragen. Nu komt die 3e vraag. Wat zijn dan tenslotte die werken waartoe Jezus ons oproept? En daarvoor wil ik kort een stukje lezen uit Hooglied. Dat is een boek wat net na de psalmen staat. Eerst heb je psalmen, dan spreuken, dan prediker en dan Hooglied. Dus voor degenen die een Bijbel bij zich hebben, wil ik vragen om het op te slaan. En Hooglied is een boek waarin de schoonheid en de kostbaarheid van het huwelijk gevierd wordt. Maar het is ook een boek dat iets laat zien van die kostbare relatie die wij mogen hebben als christenen met onze Heere Jezus Christus. En ik wil daaruit lezen vanuit Hooglied vanaf hoofdstuk 2, vers 13b. Hooglied, hoofdstuk 2, vanaf vers 13b tot en met vers 16. Sta op, kom, mijn liefste, mijn schone, kom, mijn duif in de rotskloof, in de schuilhoek van de bergwand. Laat mij uw gedaante zien, laat mij uw stem horen, want zoet is uw stem en uw gedaante is bekoorlijk. Vangt ons de vossen, de kleine vossen, die de wijngaarden verderven, nu onze wijngaarden in bloei staan. Mijn geliefde is van mij en ik ben van hem, die te midden van de lelieën wijdt. Wat een prachtig stuk is dat. En hoeveel laat het ons zien van die liefde die de Heere God graag wil zien tussen ons en hem. Want dit is het lied dat door de bruid geschreven is. Het is een lofzang van ons naar de Heere Jezus Christus toe. Mijn geliefde is van mij en ik ben van hem. Als een bruid die net in het huwelijksbootje stapt met de man van haar dromen en die niets liever doet dan briefden van haar geliefde echtgenoot lezen en zijn stem te horen. Die niets liever doet dan te praten over hem, omdat ze helemaal weg is van hem. Die niets liever doet dan tijd met hem door te brengen en wiens eetlust soms verdwijnt, omdat ze zo naar hem verlangt. Zo vraagt Jezus Christus ons ook. Om te genieten van zijn stem, van Gods woord. Om daarnaar te hunkeren. Om meer te hongeren naar hem. Naar de bruidegom die niet meer bij ons is, maar weg is genomen. Zoals Jezus in Matthäus 9 vers 15 zegt. Dat we meer hunkeren en hongeren naar hem dan naar alles wat de wereld ons te bieden heeft. En dat we hem zoeken in gebed en aanbidding, zoals we hier ook de lofzang van de bruid zien. En dit alles dient voort te komen uit dat wat Jezus in Johannes 21 bij Petrus om vraagt. Dit is op het moment dat Jezus is opgestaan uit de dood. En hij naar Petrus toe gaat en zegt: Petrus, heb jij mij lief? Niet heb jij ontzag voor mij, niet vindt u mij interessant, niet bent u onder de indruk van mij, maar hebt jij mij lief? Hoe kostbaar is dat hij dat van ons vraagt? Niet dat we zo'n afstandelijke relatie met hem zullen hebben, maar dat hij vraagt: heb jij mij lief? Want ik ook heb u lief. J.C. Ryle, een Engelse bisschop in de Anglicaanse kerk, die in de 19e eeuw geleefd heeft, die zei, men vroeg hem: kunt u ons iets vertellen over het liefhebben van Christus? En hij zei: ik denk dat als wij in de hemel aankomen, dat wij stom verbaasd zullen staan over het feit dat wij Jezus niet meer lief zouden hebben. Dat wij hem niet meer lief hebben gehad in ons leven. En ik denk dat hij niet ver van de waarheid afzit. Laten we dan die activiteiten en die drukte achter ons laten. En allereerst die rust opzoeken. Iedere dag opnieuw. Want hij verlangt naar een intieme relatie met ons. Een tijd geleden was ik in gesprek met een broeder. En hij vertelde mij dat hij met een groot project bezig was. Dat hem veel tijd kostte en wat ook veel aan zijn gedachten vrat. De hele dag door. En het project op zich was niet verkeerd. Maar hij kwam naar me toe en hij zei: Jeroen, ik ben met dat project bezig. En 's ochtends in de ochtend, als ik mijn stille tijd houd, dan neemt het mijn gedachten weg van Christus. Het is toch prachtig dat je met zo'n worsteling naar een broeder toe gaat en daarmee met hem over gaat praten. En toen zei hij: wat moet ik doen? En toen zei ik: leg het neer, laat het project liggen, doe er niks aan. Besteed alleen je tijd aan Christus. En het prachtigste is dat ik hem een paar weken daarna sprak en dat hij zei: het heeft geholpen. Dat is waar het om gaat. Het is toch prachtig als we als broeders en zusters zo met elkaar kunnen praten daarover. Dat Christus die eerste plek in ons leven mag hebben. En dat hij alles voor ons is. Dat we er met een broeder of een zuster over gaan praten als we worstelen. En dat we al het andere achter ons laten liggen. En dat Christus onze eerste liefde is. Telkens weer opnieuw. Afsluitend wil ik je vragen om na te denken over het volgende. Misschien is wat je vandaag over Jezus hoorde nieuw voor je. En heb je nog nooit zo over hem nagedacht. Maar wil je hem wel leren kennen? Dit is het beste verlangen wat je kunt hebben. Laat dit moment vandaag dan niet voorbij gaan. En kom naar de dienst, naar Sietse of Johan, of naar mij toe. Of ga naar een van de kringleiders. En praat erover. Als je merkt dat je prioriteiten verschoven zijn, en dat andere dingen de plek beginnen te verdringen, die Jezus Christus, onze Verlosser, alleen toekomt. Neem dan stappen om weer terug te komen op het rechte pad. Beleid het voor de Heer. En bespreek het met je wederhelft, je vader of moeder, of een dierbare broeder of zuster in de gemeente. Ten slotte kan het zo zijn dat je de activiteiten of de entertainment zoals mode of muziek of andere dingen invlucht vanwege de leegte die je ervaart in je eigen hart. Dat er pijn of verdriet is in relaties. Of er situaties in het heden of in het verleden. Of vanwege de vermoeidheid van alle dag. Ga dan niet weg vandaag zonder dit aan te pakken. Zonder een besluit te nemen, hier wil ik iets mee. Christus moet weer op de eerste plaats. Praat met je vader of je moeder. Of je wederhelft. Of een van de oudsten. Of met je kringleider. Pak het aan. Christus wil je genezen. Hij wil niet dat die pijn onze relatie met hem verdringt. En het mooie is dat als we dit aanpakken, dan zal het gegarandeerd je relatie met de Heer Jezus Christus nog meer verdiepen. De vrucht van continue bekering tot Jezus is heerlijk. En het brengt veel vreugde voort. Want met die kostbare en onwankelbare belofte sluit Jezus af in Openbaringen 2. En voor degenen die een Bijbel bij zich hebben, wil ik vragen om weer op te slaan. Want het is zo kostbaar om het zelf te lezen. Onze God is onveranderlijk. En zo zijn zijn beloftes ook. En ook deze, in Openbaringen hoofdstuk 2, vers 7, het laatste vers van deze passage, zegt Christus. Wie een oor heeft die horen, wat de Geest tot de gemeente zegt. Wie overwint, hem zal ik geven, Christus zelf overhandigt het ons, te eten van de boom des levens, die in het paradijs Gods is. Wat een prachtige belofte is dit. En wat mogen we dankbaar zijn. Dat God zijn beloftes onwankelbaar en eeuwig zijn. Laten we afsluiten met gebed. Heere onze God. We zijn u zo dankbaar voor uw woord. Zijn u zo dankbaar voor dat uw woord ons zo voedt. Dat uw woord ons zo helpt met de pijn en de moeite en de drukte in ons leven. Om dan te wijzen naar u, Heer. En dan te zeggen, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Heer onze God, ik bid u. Wilt u geven, Heere, dat deze boodschap ons dichter zal brengen tot u? Heere, trek ons tot u en geef ons alle wat we nodig hebben, Heere, Zalf ons als we zalving nodig hebben. Heere, troost ons als we troost nodig hebben. Sterk ons als we kracht nodig hebben. Maar laat ons u zoeken, Heer, in alles en voor alles. Dat onze relatie met u zo veel meer verdiepen mag, Heer. Dat we iets meer van u mogen zien. O Heer, wat bent u kostbaar. Ik dank u zo, Heer. Het was zo'n zegen om te zingen. Heer, u bent wonderbaar. Heer, u bent onze vredevorst. Sterke God bent u, Heer. Geprezen zij uw naam, in Jezus' naam. Amen.